Naar 2 Korinthe 12 gaan wij opnieuw. 2 Korinthe 12, waar de apostel vertelt dat hij toch wat een en ander hen te vertellen heeft aan bijzondere dingen. Maar de Korintiërs blijkbaar hebben daar geen belang bij vanwege hun horizontalisme, hun aardse gerichtheid. En Paulus zegt in dit schriftgedeelte in het algemeen, hij is voor de derde keer gereed om hen te bezoeken. En op dat op eigen kosten, vertelt hij er nog eens een keer bij, speelt beide brieven door een rol. Dat wil zeggen, het wordt steeds opnieuw genoemd. En hij is opnieuw bereid dat te doen. En hij zegt dat dat alles zou gebeuren tot stichting. Dat was vers 19. En dat is het nog steeds, maar daar waren wij de vorige keer, dacht ik. Heeft men mij verzekerd. Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? Wij spreken in tegenwoordigheid van God in Christus en dit alles, geliefden, tot uw stichting. Dat is niet verontschuldiging van de kant van de apostel Paulus, hoewel het zo geïnterpreteerd kan worden. Maar dat is de realiteit waarin de apostel nou eenmaal leeft. Te vrezen valt dat die Korintiërs dat soort zaken niet werkelijk begrijpen. Maar niettemin is dat zo. Het is enigszins ook een dreigement, want de apostel zegt meteen wat hij ervan verwacht en wat de Korintiërs vooral verwachten mogen als Paulus hen zal bezoeken. Dat is vers 20, want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden. Enigszins wil zeggen een beetje, dat wil zeggen het in enige zin, tot op zekere hoogte of op een bepaalde manier. Hij zegt, maar ik vrees dat ik u niet, ook niet gedeeltelijk zal vinden zodanig als ik wil, en dat ik van u zal, en dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. De in eenvoudige woorden, Paulus verwacht dat de omstandigheden van de Korintiërs niet zijn in overeenstemming met Paulus' idealen, om zo te zeggen. En andersom, dat de Korintiërs Paulus ook niet zullen beschouwen als een ideale voorganger voor hun. Hij zal geen beroep, heet zoiets, hoeven te verwachten. Maar zo is het nu eenmaal. En dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroeten. Eigenlijk moet je die woorden eerst stellen. Twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroeten. Ik kom tot 8, geloof ik. Nou ja. Dat daar zoveel synoniemen voor zijn, wist ik niet. Het is in principe alle keren hetzelfde natuurlijk. Ongein. Als u nou, binnenkort hebt u nieuwe gein. Binnenkort hebt u meivakantie, heet dat tegenwoordig. Dan kunt u misschien nog eens wat extra synoniemen hiervoor bij elkaar schrijven. Dus gedoe noem ik het altijd. Gedoe. Allemaal dingen die helemaal tot niks dienen, die niks van doen hebben met het zoeken van de waarheid. Het schijnt dat het van doen heeft met het zoeken van eigen belang, maar dat kan ik er nooit in zien. Maar het schijnt zo te zijn. Van dit soort dingen zie ik überhaupt het nut niet van in. Er staan alleen enige ontwikkeling, ik had willen zeggen fatsoenlijke ontwikkeling, staat het in de weg. En dat is de enige functie van al dit soort dingen. Dat het de mens verhindert om tot inzicht te komen, werkelijk na te denken, de waarheid te leren verstaan, volwassen te worden. Dat lijkt me een goede term ook in verband met die Korintiërs, die immers allemaal jonge kinderen waren, weet u nog, baby's die aan de melk moesten en die eigenlijk niks in te brengen hebben dan lege briefjes, heette dat vroeger. Nou, doe maar. Vers 21, opdat wederom als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u. Het betekent dat Paulus deze dingen als vernederend beschouwt voor zichzelf. Niet maar dat die Korintiërs hem niet hoog genoeg achten, maar andersom. Dat hij zijn werk moet doen in zulke omstandigheden en bij zulke... in zo'n gemeente moet je dan zeggen, zo daar in Korinthe en op dat niveau. Dat is vernederend werk voor de man. Hij heeft wel wat beters te doen. Iets mooiers. Iets wat samenhangt met dat hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En daar heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord waarvoor hij geen gelegenheid krijgt. Geen toestemming kun je ook zeggen, maar geen gelegenheid krijgt om die bekend te maken. Want hij loopt op tegen twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerte. Zou er ook voorklap bestaan? Nou, weet ik niet. Doe maar weer. Dat is een vernederende bezigheid. Ik wou zeggen denk ik, maar ik moet eigenlijk zeggen vind ik. Want dat is het ook natuurlijk. Het is ver beneden peil. Hij hoeft dat van die Korintiërs niet te verwachten. En voor hem vernederend in de gemeente die notabene door zijn bediening ontstaan is, zal ik maar zeggen, dat hij niet verder komt dan dit niveau. En dat hij daar dan... Alsnog laten we zeggen, waarschijnlijk de eerste beginselen van de leer van Christus moet uitleggen. Die uitdrukking heb ik weliswaar niet uit Korinthebrieven, maar uit Hebreeën, waar in hoofdstuk 6 of zo, 5 nog, de apostel op datzelfde niveau even schrijft. Wij weten niet wie die zogenaamde Hebreeën waren. Zelfs de naam Hebreeën staat natuurlijk nergens. Hè? Die heeft men erbij bedacht, want de brief moet toch een naam krijgen. Maar de hele term komt in de brief ook niet voor. Wij weten niet wie hij op het oog heeft. Dat doet er ook weinig te zaken. Maar in Hebreeën 5 heeft de apostel, ik denk dat het gewoon Paulus was, heeft het over de Heer Jezus Christus, die vers 10 van God genaamd is hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke, of over de welke, wij hebben vele dingen te zeggen, zwaar om te verklaren. Maar niet, zwaar wil zeggen moeilijk, hè? Maar niet zwaar om te verklaren omdat het zo'n moeilijke materie is, maar omdat gij traag om te horen geworden zijt. Traag om te horen. Dat wil zeggen, men wil gewoon niet horen, men wil het niet weten. En begrijp me goed, we zijn hier heus bij dezelfde dingen als die van de Korinthebrieven. Want waar het over gaat, is dat de Heer Jezus Christus een bediening heeft in de hemel, in verband met een hemelsvolk en in zijn positie aan de rechterhand Gods als koning en hoge priester, niet hier op aarde in Jeruzalem of in Rome of waar je hem dan maar gehad had willen hebben. We waren wel Leidschendam. Maar in de hemel zelf, dat is dus niet horizontaal, niet hier beneden, maar dat is in hemelse omstandigheden en daarin is men domweg niet geïnteresseerd. Men is geïnteresseerd in aardse omstandigheden en in het gunstigste geval hoopt men dat de Heer dat ook is. Wat zei laatst iemand? Niemand denkt ooit aan mij, ze denken allemaal aan zichzelf. Dus Ik ben de enige nog die aan mij denkt. Nou. Ja, je moet er even over nadenken. Maar... Ja? Nee, ik heb het... Je hebt het weer niet gevolgd. Je hebt het weer niet gevolgd. Ik had het over iemand anders die dat zei tegen mij. Ik moet wel aan mezelf denken. Er is geen niemand anders die dat doet. Ze denken allemaal aan zichzelf. Ja. Maar de Hebreeërs waren ook niet geïnteresseerd. Traag om te horen, want gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn, daar had ik de uitdrukking van geleend, hè. Welke de wederom van nodig, let op, wederom, het was al gebeurd, ooit, maar gij hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen... Dat is twee keer hetzelfde, de eerste beginselen. De eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden dus als die melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Want een ieder die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind... Maar voor de volmaakte, de volwassene betekent dat dus, de volgroeide. Voor de volmaakte is de vaste spijze, namelijk voor degene die door gewenning, dan zijn ze gewend. Volgende woord is verwend. Ja. Want dat is wat het is, ja. Die door gewenning de zintuigen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En hier zegt de apostel dan vervolgens, daarom, nalatende het begin der leer van Christus, hij zegt, ga het niet meer doen, ga niet meer melk geven. Nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. En niet wederom het fundament leggen van de bekering van dode werken, van het geloof in God en van de leer der dopen, van de oplegging der handen, van de opstanding der doden, van het eeuwig oordeel. Dat is waar christenen zich tot in onze dagen druk over maken, over al dat soort dingen. Namelijk bekering van dode werken, je moet toch netjes leven, van geloof in God. In ieder geval dat er een God bestaat, enzovoorts. Dat er toch een God bestaat. En van de leer der dopen. Hoezo meervoud? Dopen. Daar kun je slaande ruzie over krijgen. Nog steeds. Hè? En van de oplegging der handen. De opstanding der doden. Al of niet letterlijk. En van of er wel een eeuwig oordeel komt. En dus wel een hel bestaat. Of een hemel. Nou ja. Paulus zegt, laat ons dat nou maar loslaten. We houden ons daar niet meer mee bezig, want, en boven het volgende vers staat in mijn Bijbel, waarschuwing tegen afval van het geloof. Ik vind dat wel voldoende eigenlijk zo. Want ja, wie het niet horen wil of niet meer horen wil, die, dus Paulus bedient hij niet. Hij zegt, laten we nou maar verder gaan. En laten we het nou eens hebben over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Eigenlijk dus, laten we nou eens hebben over het tegenwoordige werk van Christus en daarmee ook de roeping van de gemeente als zodanig. Nou ja, hier in Korinthe speelde dat precies dezelfde rol, dezelfde omstandigheden. En hij zegt, het zal geen prettige ontmoeting zijn. Maar ik ben van plan te komen. Ik denk dat hij nooit geweest is. Meer. Maar de plannen waren er in elk geval. En dan ben ik terug in 2 Korinthe 12, vers 21. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u. En ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben. En gezondigd hebben... Dat wil gewoon zeggen, die gemist hebben, die ernaast zitten, die de weg zijn kwijtgeraakt. Want dat is zonde hoor, als je de weg kwijtraakt. Dan zit je ernaast, dat is wat het woord betekent. die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinigheid en hoererij en ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Daar heb je dus nog een paar termen in aanvulling op twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap enzovoorts. Het wordt nu onreinheid, hoererij, ontuchtigheid die zij gedaan hebben. Het wordt natuurlijk traditioneel op het terrein van de menselijke moraal geschreven, om niet te zeggen de seksuele moraal. Maar goed, on y soit qui mal y pense. Soms zeggen de Fransen wel eens wat leuks. Maar ik denk dat het om ernstiger dingen gaat dan dat. Namelijk dat men het woord van God loslaat. Wat hoe je dat vertaalt? Geen flauw idee. Het ernstige is dat ze het woord van God loslaten. Dat blijkt wel, want als ik hem verder gelezen had in de Hebreeën, dan zou je dat gezien hebben. Dat is wat daar staat ook, hè. Zijn degenen die verlicht zijn geweest, ooit, eens, wanneer dan ook, en die vruchten van de geest gesmaakt hebben en wat het maar was allemaal. En dat loslaten, dat kwijtraken, die afvallig worden. Ze laten zich ervan afvallen. Ze houden er zich niet aan vast. Dat is de term uit Hebreeën. De term in Hebreeën is: indien wij maar deze belijdenis der hoop vasthouden. Of deze belijdenis vasthouden. Of deze belijdenis der hoop tot het einde toe vast behouden. Staat er een keer of zes in de Hebreeënbrief. Je moet dat vasthouden, ja, natuurlijk. Zo van: God heeft het ons geleerd, heeft het ons geopenbaard. Ik accepteer dat, maar zorg dan ook dat je het bewaart, hè, en daarbij blijft. Nou goed, en als je dat niet doet, ja, dan zegt de apostel Paulus, en dan kan ik niks meer voor je doen. Ik heb ook niks nieuws toe te voegen. En waarom zouden we nou ineens weer van voren af aan beginnen? Ja, bij de gelaten vind je precies, dat heeft ook met wet te maken natuurlijk, hè. Bij de gelaten vind je precies hetzelfde, was dat ze die arme en zwakke beginselen nu van voren af aan weer willen gaan dienen enzovoorts. Bezijt gij met geest begonnen en volleindig gij nou in het vlees, ja, dan moet je weer helemaal overnieuw van voren af aan beginnen, want zo wordt het in de Bijbel beschreven, hè? En zo is het in de praktijk ook. Dus ja, trieste zaak. Aan Timotheus schrijft de apostel het iets gematigde. Die zegt dat hij als dienstknecht van God niet moet twisten. Want ja, als men niet horen wil en niet geloven wil, houdt het op. En daarna zegt hij: maar je moet vriendelijk blijven, want misschien dat er ooit nog eens een keer de gelegenheid komt dat ze alsnog tot bekering komen, staat er, want dat heet echt zo, hè. Alsnog zich bekeren. Doe maar. Maar of je er wat aan doen kunt, van buitenaf, nee, dat kan niet. Dat is allemaal al geweest. Dat is achter de rug. Dat kan niet herhaald worden. Maar goed. Vers 21 van 2 Korinthe 12. Opdat mijn God mij niet vernederen bij u en ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben, dat wil zeggen die al lang de weg kwijt zijn, en die zich niet bekeerd zullen hebben van de, nou ja, van hun afval. En dat heet ook inderdaad bekeren, ook in Hebreeën 6, ik heb het wat snel weggeslagen, maar het heet daar ook zo, hè. Het is onmogelijk, zegt Paulus, om de zulken opnieuw te bekeren. Of te vernieuwen tot bekering, wat er maar staat. Hetgeen niet wil zeggen dat zij zich niet kunnen bekeren, maar het wil zeggen dat Paulus daar niet aan kan bijdragen. Niemand kan daaraan bijdragen. Want wat kan je bijdragen? Je kan de mensen iets vertellen. Maar als je dat al gedaan hebt en ze hebben het ooit aanvaard en ze laten het daarna los, wat moet je ze nog zeggen? Dan houdt het gewoon op. Het is niet de bedoeling om dat te doen. Daarnaast ontstaat er natuurlijk allerlei wilde schriftverklaringen ontstaan er daarnaast. Eenvoudig omdat men in grote delen van de christendom überhaupt de begrip bekering niet kent. En bovendien niet wil aanvaarden dat gelovigen zichzelf, en ook ongelovigen trouwens, dat ze zichzelf moeten bekeren. Hè? Dat is niet wat God doet, dat is wat mensen doen. Zelf. Daar ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor. De oproep van Gods wegen is, bekeert u. En niet laat u bekeren. Wel, laat u verzoenen. Maar de opdracht is, bekeert u. Maar je hebt over de hele wereld, in filosofische, dan wel religieuze kringen, de populaire gedachte dat alles toch komt zoals het komen moet. Evangelische kring net zo goed, het komt toch zoals het komen moet. En allerlei filosofieën of theologieën worden ontwikkeld, en dus ook schriftverklaringen, om een fatalistische levenswijze te kunnen handhaven. Een apathische noemen, fatalistisch vind ik nog te zwak uitgedrukt. Men schiet weg voor elke persoonlijke verantwoordelijkheid. Heb je wel eens geluisterd naar, laten we zeggen, tamelijk orthodox reformatorische gelovigen, hoe die spreken? Iets als mocht het komen staan te gebeuren, dat is heel gewoon, zo'n uitdrukking, hè? Of het je gegeven mocht worden. En dat mogen en mochten, dat komt in alle zinnen komt dat voor. Ook bij de gewoonste dingen van het leven, mogen en mochten. Zo van, dat wordt dan van bovenaf, of waar vandaan dan ook maar, door het lot. Door God of het lot, dat weet men, die ene letter, dat weet men nooit helemaal. Die heb ik van een Pieter van Os. Zoon van, weet je die, heet pa ook alweer, van Os. Die vroeger directeur was van het Rijksmuseum. Die. Ja. Henk van Os. Ja, die is een zoon dan. Henk heeft het over God en zijn zoon heeft het over het lot. Alleen, toen heb ik eens goed geluisterd naar Henk, toen dacht hij dat hij het toch gewoon over het lot had. Want die God van hem, die ken ik ook niet. En hij was van orthodox-calvinistische huizen. Ja, maar goed, het is allemaal mogen en mochten en weet je veel wat. Men kruipt daar ook weg voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Men voedt daar de kinderen ook niet op. Die zijn toch slecht, dus wat zal eraan te verbeteren zijn? Nee, dat is niet mijn interpretatie, dat heb ik gehoord. Dat vertellen ze zo, samenvattend. Er is toch niks aan te doen. Ze zijn allemaal verkocht onder de zonde en wat het maar was, dus wat valt eraan? Ja, ze gaan allemaal naar de hel trouwens, daar gaan we met ons allen naartoe. Na de hel roepen de kindertjes dan op de catechisatie op Urk. Nee, dat is serieus waar. En misschien dat er een uitzondering op is, maar dan moet je dan wel gegeven worden. Dat is, ja, ik vind het net zo erg als die Oosterse mystieken. Die van, valt toch niks aan te doen. En die mensen zijn dus ook niet vooruit te branden. Hebben geen doel in het leven, hebben geen idealen, behalve dan doodgaan. Dan, dus het einde van de rit. Het nirwana, het ideaal, de grote leegheid. En op een gereformeerde school leerde ik dat hetzelfde was als de hemel. Nirwana. Ik denk, dat is toch een misverstand in het spel. Maar ik bedoel maar, hoezeer het op elkaar lijkt. Zodanig dat men die dingen inderdaad met elkaar verwart. Maar in de Bijbel is zo dat natuurlijk God geeft. Maar je moet het willen aanpakken. Dan moet je wel uw oor naar mij neigen. Je kunt je hart trouwens ook naar de Heer neigen. Je kunt trouwens je hele leven naar de Heer neigen. Dat wil zeggen, tot hem komen om van hem te ontvangen. En dat is Hebreeën. Iets eerder nog, dat was Hebreeën 4, hè? Het naderen tot de troon der genade om van hem te ontvangen, nou ja, wat maar nodig is. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt wel degelijk bij de mens zelf. En in latere fase bij de gelovige zelf. Zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Dat moet wel, anders kan hij er ook geen loon voor ontvangen. Maar goed. Ik kan beter zeggen, dat moet wel, want het staat in de Bijbel. Dus doe maar. En dat is het trieste van die Corinthiërs natuurlijk, hè. En dat is ook het moeilijke van de opdracht, of de verantwoordelijkheid moet ik zeggen, van de apostel Paulus. Die redeneert ook niet van, het komt vanzelf al goed. Je hebt ook mensen die zeggen, waarom moet je met een tent het evangelie gaan prediken? Als iemand zoekt, dan zal hij het toch vinden. Hoeven wij toch niet iets aan te doen? Die hebben de helft van de Bijbel maar gelezen, hè? Denk ik altijd. Of althans, die verstaan maar de helft van de waarheid. Waar het over gaat is dat God ons gebruiken wil in zijn dienst, tot zegen van ons en tot heerlijkheid van ons. Daarom noemen we dat. En dat God het zegent. Ja, en dat het zo werkt. En dat de Heer de zoekende mensen dan eventueel ook, dat zijn niet veel zoekende mensen, maar goed, ja, van kijkcijfers moet je het niet hebben, broeder. Maar er zijn niet veel zoekende mensen, maar dat God die zoekende mensen dan inderdaad naar ons stuurt. Ja, dat is zo. Ja. Ik denk altijd, als wij gesloten broeders zijn en de deur dicht doen, en de Heer moet iemand sturen, stuurt hij wel ergens anders naartoe. Ja. Onder het motto, en de deur staat altijd open en het licht brandt in de gang. En het andere lied was, als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Ja. Soms. Maar die staan allemaal niet in Johannes de Heer. Toe maar. 13 vers 1. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Nou ja, het is alle 3 de keren dan toch dezelfde getuigen. Maar het is bij 3 verschillende gelegenheden dan, hè. Het is wel een Bijbels beginsel. Dat bij een juridisch geldig getuigenis, daar moeten minstens 2 getuigen zijn. En liefst nog wat meer. Maar dat 2 of 3 wil, is eigenlijk ook niet letterlijk, hè. 2 of 3 wil zeggen een weinig. En het is de term voor wat wij ook in de Bijbel, binnen Bijbelsverband noemen, het overblijfsel. En er is altijd zo'n overblijfsel dat trouw is aan het woord van God enzovoorts. En die de waarheid verstaan. Die zijn per definitie 2 of 3. Het heeft met aantallen niks van doen, maar het heet 2 of 3. Dat zijn wij dus. Dat weten we zeker, want er staat waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam en ik in uw midden. Als je dat letterlijk neemt. Ja, sorry broeders en zusters, maar de meeste van u moeten dan dit pand verlaten. Want we zijn met meer dan 3, dat gaat niet werken. Toch? Zodat je maar weer ziet dat het niet letterlijk bedoeld is. Maar 2 of 3 is een vaste uitdrukking vanuit het Hebreeuws trouwens, van het Oude Testament, ter aanduiding van, het zijn er weinig, het is een minderheid, maar ze zijn in ieder geval niet alleen. 2 of 3. Goed. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degenen die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen, dat zo ik wederkom, ik hen niet zal sparen. Het gaat over de wederkomst van Paulus, dus voor de afwisseling. Ik denk er niet over om u te vermoeien met hoe dat nou precies zit met die 3 keer enzovoort. We hebben het daar al eerder over gehad. En het is niet helemaal zeker hoe dat zit. Dus waarom zou ik me erin verdiepen? Maar de apostel zegt dus inderdaad dat hij deze dingen waar het nu over gaat, dat hij die tevoren heeft aangekondigd, dat hij erover heeft geschreven, dat hij het nu ook van tevoren zegt. Hij zegt, als ik kom, dan zal ik degene die gezondigd hebben, want dat is de term die hij gebruikt, die zal ik dan niet sparen. Dat wil zeggen, hij zal hem eens wat vertellen. En dat betekent in de praktijk, wat wij noemen, hij zal in de waarheid zeggen. En dat heeft, dat moet schrik genoeg aanjagen. Ik zal jullie eerst de waarheid zeggen. Dan weet je dat de waarheid nogal arrogant is. Zo heet dat. Maar het betekent dus dat hij ze terecht zal wijzen, uiteraard. Hè? Want dat is dus niet omdat Paulus die verantwoordelijkheid heeft. Niet omdat Paulus een kerkvorst is of iets dergelijks. Of dat het gaat over de handhaving van de statuten. Of zo, maar dat het gewoon gaat om het prediken van het woord van God. Dus eigenaardig genoeg. U weet, ik hou me redelijk op de hoogte van zo'n beetje de trends en de gang van zaken in wat men het christendom noemt. Vooral daar waar het een beetje. Die heb ik nog niet gelezen, heb ik, nee. Ik weet niet, die zit nog in het plastic, geloof ik. Nou ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet precies. Maar dat hou ik wel een beetje bij, over hoe dat gaat enzovoort. Maar wat ik daar vind, zo in het algemeen, wat ik daar vind, anders is het namelijk ook geen nieuws trouwens, maar wat ik daar vind, is dat men allerwege de eigen plannen maakt voor de ontwikkeling van wat men beschouwt als het christendom. De eigen plannen, eigen gemeente, eigen trends en dat soort dingen meer. Ik ben altijd verbijsterd als ik daar weer kennis van neem. Want ja, op dat niveau is er geen nieuws. God heeft geopenbaard het een en ander in het woord van God. En wij hoeven niet opnieuw uit te vinden hoe het zou moeten allemaal. Dat staat gewoon allemaal in de Bijbel. En dat verandert ook niet. Zie. En dat is het probleem. Je zal daar maar tegen. Maar we moeten toch dit. Dat moet allemaal helemaal niet. Wat men zou moeten, in de zin van wat men moreel aan verantwoordelijkheid draagt naar God toe, is dat men naar zijn woord luistert, zich aan hem door hem laat onderwijzen en onderweg niet de vraag stelt, wat moet ik daarmee, of waarom is dat zinnig, of waarom moeten wij dat weten? Die vragen die stelden wij op school ook niet. Nou ja, later wel. Toen hield het ook wel op school, zal ik maar zeggen. Als je die vragen eenmaal gaat stellen. Als je niet van tevoren toevertrouwt aan wat je onderwezen wordt en dus aan je onderwijzers, dan komt er van het hele onderwijs dus ook niks terecht. Vandaar dat dingen als inspraak en medezeggenschap moordend zijn voor elke vorm van onderwijs. Dan ben ik serieus. Onderwijs is per definitie autoritair. Het doorgeven van. Zo werken die dingen. En Paulus is zo'n doorgever van. Hij vertelt het een paar keer in deze beide Korinthebrieven. Hij zegt of ik dat nou goedschiks doe of kwaadschiks. Hij gebruikt andere woorden. Maar of ik dat nou goedschiks doe of kwaadschiks. Als ik het doe, heb ik loon. En als ik het niet doe. Maar het is mij wel toevertrouwd, dus ik moet wel. Het is mij evenwel toevertrouwd. Alzo houden ieder ons voor uitdelers van de verborgenheden Gods enzovoorts. Rentmeesters daarvan. En dus zegt Paulus, ik kom eraan, althans, daar ben ik van plan. En reken erop dat ik u niet zal sparen. En dan heeft hij van prachtige argumenten voor die hem notabene aangereikt worden door de Corinthiërs zelf. Enige daarvan hebben we al onder ogen gehad. Hier volgt er nog een. Vers 3. Terwijl gij zoekt een proeve, dat is een bewijs, hè? Een proeve. Terwijl gij zoekt een bewijs van Christus die in mij spreekt. Hij zegt, nou ja, als ik dan geen apostel ben, als ik dan niet volwaardig meetel, zullen jullie dan Christus niet in mij kunnen zien? Nou, als Christus jullie zou bezoeken, dan zou hij je niet sparen. Dan heeft hij je wel het een en ander te melden. En wil je Christus in mij zien? Oké, dan zal ik u niet sparen. Wil ik dat doen op grond van de autoriteit die ik van hem heb meegekregen? Dat geldt in het algemeen voor de bediening van het woord van God, maar zeker voor iemand die officieel beschouwd wordt als apostel en dus als gezondene door de Heer Jezus zelf. Hij zegt, oké, gij zult een proeven van Christus die in mij spreekt. Oké, ik zal u niet sparen. Dus. Nee, zuster, dat heb ik wel eens. Hè. Ik word wel eens ergens gevraagd. Dat gebeurt zelden. Maar ik word... Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Mijn agenda zit vol. Vol genoeg. Dus ja. Maar het gebeurt soms wel. Dan denk ik altijd, wat is dat voor een groep? En wat leren ze daar? En dan denk ik, nou ja, dan moet je wat rekening mee houden. Niet misbruik van maken of iets dergelijks. Hè. Ik bedoel, het heeft niet zoveel zin als je één keer ergens komt om daar tekeer te gaan en te zeggen wat er allemaal fout zit en zo. Hè. Je kunt beter aanhaken bij wat er goed zit en dat uitbouwen. Dat is nuttig. Je moet er wat rekening mee houden natuurlijk. Dat vind ik ook. Maar als je nou helemaal niet... Hè? Nou, maar als je nou helemaal niet weet waar je terecht komt, ja, dan kun je er ook niet rekening mee houden. Dus dan, ja. Ja, er is al... Er is altijd wat. Als je de mensen vertelt wat ze allemaal al weten, zal ik maar zeggen. In sommige kringen kom je daar goed mee weg, moet je vooral doen. Stellen de mensen zeer op prijs, dan gaan ze zeer bevredigd naar huis. Wij wisten het allemaal. Wij zijn goede mensen, we zijn goede christenen. Want ja, zo is het. Dus het is allemaal iedereen te knikken. En als spreker heb je dan ook nog, broeder, heb je dan ook nog een idee. Het gaat erin als een... Sprekende ouderling. Weet je wat? Het allemaal geweldig. Het is allemaal geweldig. Hè? Maar dan krijg ik achteraf, door, komt er in de pauze iemand zo waar ze. Ja, maar wat je nu verteld hebt, ab, ja, dat wisten wij allemaal al hoor. Ja. Maar je moet eens kijken wat er gebeurt als je mensen wat vertelt wat ze nog niet wisten. Dan kom je pas echt in de problemen. Het is echt niet goed. Dus ja. Mensen, jarenlang vallen ze me lastig om de zoveel tijd vragen ze, heb je wat nieuws? Ze zeggen, weet je wat je doet? Je moet niet zo vaak komen. En als je dan komt, dan heb ik gegarandeerd wat nieuws. Ja, wat moet je zeggen? En dan komt er een keer iets wat ze nog nooit gehoord hebben. En dan ben ik een dwaalleraar ineens. Hè? Het is echt nooit goed. Nou ja, zo ging het de Heer ook, zo ging het Paulus ook. Ja. Het is allemaal vervelend natuurlijk, maar ja, doe maar. Maar het woord van God is autoriteit. En dit is iets wat wij niet meer kennen. Dat weet u, daar hebben we het al vaker over gehad. Ik zal er niet weer over beginnen, maar u weet dat wij autoriteit al jaren geleden, eeuwen geleden, hebben afgeschaft. Nou ja, we hebben er eeuwen over gedaan om eraf te komen, maar we hebben het afgeschaft. En sindsdien ja, leren we dus niks meer. Dat is de consequentie daarvan. Iemand zegt, het is zus of het is zo. Ja, hoezo, waarom moet ik dat geloven? 2 keer 2 is 4, zegt de juffrouw zo. Ja, hoor eens, daar heb ik helemaal geen inspraak in, geen medezeggenschap in gehad. Dus waarom zou dat zo wezen? En een van de mooiste argumenten vind ik deze. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat kan niet waar zijn. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is een argument, zeg. Kijk, dat noem ik arrogant. Ik heb het nog nooit gehoord, dus kan het niet waar zijn. Dat is arrogant. Nou goed. Maar Paulus zou met autoriteit spreken. Dat is gewoon niet zijn autoriteit, hoewel hij die had, maar de autoriteit van de schrift. Is het u wel eens opgevallen, zo aardig om het eens te zeggen, is het u wel eens opgevallen dat Natuurlijk had de apostel autoriteit. Als apostel. Hij was namelijk apostel en dus ook profeet. Maar als de man ons schrijft, zijn brieven schrijft, en hij vertelt iets specifieks, iets bijzonders, dan krijg je steeds te lezen gelijk geschreven is. En gelijk, en Mozes zegt eerst, en wederom zegt Jesaja. En gelijk hij ook in de tweede psalm geschreven heeft. En terecht wel heeft de profeet Jesaja gesproken, of de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, en al dat soort dingen meer. En in veel gevallen, niet alleen citeert hij gewoon rechtstreeks uit het Oude Testament, maar ook in veel gevallen zet hij dat er niet eens bij. Hè? Ik bedoel, als er staat, zo wordt ook gij zelf gebouwd tot een heilige woonstede Gods, een heilige tempel en dat soort dingen meer. Dat komt ook uit het Oude Testament, bestaat er niet eens bij dat zo is. Maar wat hij doet, bedoel ik te zeggen, wat hij doet is, hij baseert zich altijd gewoon op de schriften. En dat is de autoriteit waar hij gebruik van maakt. Zie? Dat wil zeggen, hoezeer hij ook op de Sinaï, of wat het maar was, hoezeer hij ook opgetrokken geweest in de derde hemel, onuitsprekelijke dingen heeft gezien, dan wel onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Als hij ons wat vertelt, is het op basis van de schrift en dus het enige wat telt. Dus de autoriteit niet van Paulus dus, maar het is de autoriteit van het woord van God. Uiteindelijk is dat zelfs sterker natuurlijk dan de autoriteit van de profeten in het Oude Testament. Die moesten gewoon zeggen, al zo zegt de Heere. En niemand kon het nazoeken. Nou, een enkele keer, omdat soms verwezen werd naar de Mozaïsche boeken of zo, naar al de geschriften, maar het was gewoon, al zo zegt de Heere. Of de Heer zegt tegen zo'n profeet, ga heen, zegt tegen zo'n profeet, ga heen en zeg tot het volk, ga heen en zeg tot de koning, of tegen wie maar. En dan komt dat, hè. En het enige gezag wat de man had, was, ja, God had het tegen hem gezegd en hij moest het doorgeven. En dat was niet meteen controleerbaar. Maar het gezag van iemand als Paulus, maar ook de overige apostelen, voor zover we van hen geschriften hebben in de Bijbel, is veel sterker. Omdat in de eerste plaats zij waren apostelen, zij waren profeten. Dat werkt ook andersom. Hun geschriften staan in de Bijbel en dus waren zij profeten. Maar zij baseren zich op de uitspraken van het Oude Testament. Bovendien. En dat is veel sterker, bedoel ik maar. Hè. We hoeven niet maar, je zou kunnen twijfelen aan die nieuwtestamentische apostelen en de nieuwtestamentische brieven, maar neem niet weg dat die dingen wel degelijk in het Oude Testament staan dus. Ik bedoel, Paulus schrijft in Efeze 4 dat de Heer bij zijn, ik zeg het met eigen woorden, met opzet, anders duurt het te lang, maar hij zegt dat de Heer in zijn opstanding en hemelvaart de gevangenis heeft gevangen genomen of gevankelijk heeft weggevoerd en aan de mensen gaven heeft gegeven. En hij zegt, dat betekent dat de gemeente met hem gezet is in de hemel, want wij zijn die gevangenis in de praktijk. En God heeft ons gaven gegeven in de gemeente en heeft sommigen gegeven, staat daar, Efeze 4, staat daar. Heeft sommigen gegeven tot apostelen, tot profeten, tot evangelisten, herders en leraars, tot tot de opbouwing van de gemeente, van het lichaam van Christus, en tot de volmaking der heiligen, en wat het maar was. Als hij dat daar nou niet geschreven had, dan stond het nog altijd in Psalm 68, vers 19, want daar staat het. Opgevaren zijnde in de hoogte, hebt gij de gevangenis gevankelijk weggevoerd en hebt gaven genomen onder de mensen om bij hen te wonen. Dat staat er allemaal. En als je Efeze 4 niet had en je had alleen Psalm 68 en nog nauwkeurige Psalm 68 vers 19 alleen maar, ja, dan of je komt er niet uit. Totaal onbegrijpelijk wat daar staat. Of Nee, je komt tot de conclusie dat ooit in nieuwtestamentische tijd iets van Israël... Wat gaat er voor Israël? Kan ik ook niet helpen. Iets van Israël verzameld wordt enzovoort. En een soort inballingschap is, maar daar gaat de Heer voor hen zorgen. En daar wonen zij samen met de Heer en de Heer woont samen met hen. Nee, waarom ik nou stop, is dat ik denk, kan ik daar nog een opmerking bij plaatsen over de bruid? Maar dat gaat niet. Dus, want samenwonen, dat, nou ja. Ja, je kan ook zeggen, zie je, ze wonen samen, dus is het de bruid, hè, die, nou ja, toch. Maar het staat in Psalm 68. En Efeze 4 helpt ons daarbij, maar ook als je Efeze 4 niet had, dan staat in Psalm 68. En in het licht van Efeze 4, Psalm 68 bestuderen, kan je niet anders brengen dan bij de conclusie dat het inderdaad in de praktijk over de gemeente gaat. En de aanstelling van de gemeente als een volk van eerstelingen uit, maar ook boven Israël. En zo verder. Dus met andere woorden, de autoriteit van de apostel is maar niet zijn autoriteit omdat de Heer hem een opdracht gegeven heeft, maar het is in het bijzonder de autoriteit van de schriften die hij voor hen opent. Nou goed, weer terug naar 2 Korinther 13 vers 3. Ik zal u niet sparen, terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt. U weet wel, die Christus die immers niet zwak is, maar krachtig is onder u. Dat is ironie, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Welke in u niet zwak is, nou, Christus in hen is wel zwak. En is niet krachtig onder hen. Dat is nou juist het punt. Maar als zij beweren dat die wel krachtig is en niet zwak, en dus optreedt en onder hen grote dingen doet, dan mogen ze van Paulus verwachten dat als hij komt in de kracht van Christus, dat hij ook grote dingen doet en krachtige dingen zal doen onder de Korintiërs. Dan moet het werken, dan moet dat kunnen, dan moet die kracht van Christus in hen openbaar worden. Maar u begrijpt, dit is volstrekte ironie, zoals we die uit de afgelopen hoofdstukken in elk geval al kennen. Vers 4, over Christus nog steeds. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Christus is toch sterk? Maar let even op, hè. Hij is gekruist door zwakheid naar de oude mens. Oh, daar kan ik natuurlijk grote problemen mee krijgen. Want men wil niet horen over de zwakheid van Christus of van Jezus. Toch leert de Bijbel dat, hè? Ja. Maar het kan niet, want het weet u, want de Heer Jezus op aarde was immers God. Dus die kan niet zwak zijn. Maar het staat er wel dat hij zwak was. Staat later zelfs nog in... het is ook Hebreeën 5 trouwens. Ik leg een bladwijzer bij. Ik af en toe eens terug naar Efeze 5. Hoe was het niet, Efeze 5? Ik zal even zoeken. Hebreeën bedoel ik, hoor, sorry. Al die E's. Efeze, Hebreeën. Ik weet nu nog niet met hoeveel E's dat moet, Hebreeën. Maar goed, Hebreeën 5, vers 2. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Ja, het gaat echt over Christus, hoor. Nee, ja, over de priester. Over de eisen waaraan een priester, specifiek een hoge priester, moet voldoen. Die wordt een hoge priester, is namelijk iemand, 5 vers 1, die uit de mensen wordt genomen en wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij Want zo heet dat, omdat die offeren gaven en slachtofferen voor de zon. Die naar behoren, want dat is wat behoorlijk betekende. Tot eergisteren, denk ik. Nou, iets langer terug, maar. Behoorlijk, naar behoren. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Heb je dat nog? Zo iemand, die wordt hogepriester. En hoe dan ook, dat is van toepassing op Christus, daar gaat het over. Die uit de mensen genomen wordt. Ja, ik stop altijd, want ik weet nooit hoe ik dat nou netjes. Als ik moet uitleggen, dan krijg ik dingen als. Nou ja, en aangezien hij hogepriester moest worden en daartoe uit de mensen genomen moest worden, heeft hij zich snel als een mens vermomd. Maar hij was natuurlijk God, en ik. Maar hij deed zich voor alsof hij een mens was en God is daarin getrapt. En die dacht, hé, die mens, laat ik die mens aanstellen tot hogepriester. Heb je dat nog? Dit is dus onzin. Die kan me een boel wijsmaken, dat is ook niet waar. Maar dit kan je me niet wijsmaken natuurlijk. Hè. Waar het over gaat, is dat de Heer Jezus niet in menselijke gedaante verscheen. Hij werd mens. En dus had hij een menselijke gedaante in de gestalte van een dienstknecht Filippenzen 2. Dat was niet de vermomming, dat was echt. Hij moest wel. En hij werd de zoon van Adam. Wat las ik gisteren nog? Uit Joods-christelijke kring. Een titel van nederigheid. Zoon des mensen. Titel van nederigheid. Het is de allerhoogste titel die een mens kan dragen. Zeg niet dat het een titel van nederigheid is. Het is de allerhoogste titel die een mens kan dragen. De erfgenaam van Adam. En in die hoedanigheid heeft hij zich vernederd enzovoort. En op grond van zijn gehoorzaamheid heeft God hem genomen en uitermate verhoogd. Staat er in mijn Bijbel. En hem een naam gegeven boven alle naam. En hem dus uit de mensen genomen en gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. Voor de mensen enzovoort. En hij was ook inderdaad met zwakheid omvangen. Alleen met het woord zwakheid klungelen wij ook wat af, hè. We hebben daar commentaar op en denken dat zwakheid alleen maar krachteloosheid is. En dat is niet zo. Zwakheid is ook dat men bepaalde dingen, bepaalde zaken weliswaar ontwikkelt. Dat is kracht. Maar op het moment waar die ontwikkeling stopt, daar is het zwakheid. Dat wil zeggen, dan ontbreekt de verdere kracht. Maar het kan zijn omdat er inderdaad verder geen kracht is. Het kan ook zijn omdat dat verder een andere kracht werkt die nog sterker is en die dat dan weer tegenhoudt enzovoorts. Dat is in het leven van alle mensen zo. En daarom kun je een zwak hebben voor iemand. Wat zegt u? Dat lijkt me sterk. Nou ja, voor sommige mensen lijkt het me sterk dat ze een zwak hebben voor je. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat is een zwakte omdat het een mens remt. Het legt hem namelijk dingen op. Dat is wat er dan gebeurt. Het heeft consequenties en het legt beperkingen op. Al was het maar doordat het ook verantwoordelijkheden oplegt en dan beperkingen. Dat is wat zwakheid dan is. Eventueel, kijk u maar gewoon in een Nederlandse woordenboek. Hè? En wat Christus betreft, hij was met zwakheid ontvangen. Hij stierf trouwens ook, daar hield zijn leven op. En er ontbrak hem dus de kracht om verder te leven. Gebeurde wel met geweld, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat om dat het gebeurde. En daar hield het op. Omdat hij een zwak had, inderdaad, voor de mensheid. Beter kun je misschien zeggen omdat hij een zwak had voor zijn hemelse vader die hij diende. Dat is volstrekt legitiem taalgebruik. En dat beperkte hem in zijn doen en laten. Gek genoeg, vele ongelovigen weten dat zo te vertellen. Als hij nou maar niet zus of zo gedaan had, dan zou het allemaal nog goed gekomen zijn. Maar ja, hij moest zo nodig. Dit en dat, ja. En dat gaat ten koste van je carrière en van het respect van dat je van de mensen hebt en van je gezag. Hij had zich beter moeten aanpassen, hij had tactischer moeten zijn. Hij had zich van sommige dingen juist niks aan moeten trekken. En zich meer op het hogere politieke vlak moeten begeven. En de mensen voor zich innemen, vooral de hooggeplaatsten enzovoort. Dan zou hij misschien nog aanspraak hebben kunnen maken op zijn troon. Dan denk ik, nou ja. Die man in Frankrijk, weet je ook alweer? Spanje bedoelde ik, maar ik bedoel na Franco. Gooi de woorden door elkaar. Weet je wel, herstel van het Spaanse koningshuis. Nou, daar zijn ze blij mee in Spanje tegenwoordig. Maar, hè? De maken van de mug een olifant. Of van... Nou ja, goed. Het is ook te ingewikkeld allemaal. Maar de Bijbel spreekt over de zwakheid van de Heer Jezus. Of u het begrijpt, is een ander verhaal, dus maar. Hè? Maar het spreekt over de zwakheid daarvan. Zodat hij behoorlijk naar behoren kan medelijden hebben met onwetenden en dwalenden. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. Je kan nooit zeggen, ja, je kan wel bidden tot God of tot de Heer Jezus Christus, maar weet die veel wat wij als mens hier op aarde allemaal meemaken? Hij is God. Superman, oké, Superman. Weet hij veel? In de Bijbel zegt, hij weet veel. Hij kent dat. Hij is zelf ook met zwakheid omvangen, in ieder geval geweest. Er staat er niet eens, hoor. Er staat die ook zelf met zwakheid omvangen is. De Bijbel leert bovendien dat hij ook nog steeds mens is. Niet dat vroeger was, hij is het nog steeds. En als mens, en als zoon des mensen, heeft hij nu een functie. En ook als mens en zoon des mensen zal hij hier op aarde alsnog zijn rechten claimen. En als een mens per definitie zwak is en beperkt is, nou ja, van de Heer staat dat. Doe maar je best om er wat van te begrijpen. Dat kan ik u toch in een paar minuten niet bijbrengen. Maar het hele punt is dat Gods kracht nou eenmaal in zwakheid volbracht wordt. En van Paulus hebben we gelezen, ik zal roemen in mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, ben ik machtig, enzovoort. Dat was allemaal hoofdstuk 12, hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Hè? Opdat de kracht van Christus in mij wonen en blijven en openbaar worden, enzovoort. En dan weer in 1 Korinthe 13, vers 4. Hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans, door de kracht Gods. Naar de oude mens dan, of naar de mens, maar naar de oude mens dan misschien zwak. Maar wat maakt het uit? Het is de kracht Gods die in hem gemanifesteerd wordt. En daarna dus even rechtstreeks naar de Korintiërs. Jullie vinden Paulus zwak. Je weegt hem af, je vergelijkt hem met andere apostelen of hoe ze maar heten dan ook maar. Paulus zwak. Nou, zegt Paulus, dat was Christus ook en hij stierf. Maar niettemin, de kracht Gods werkt in hem. En hij leeft door de kracht Gods. En ik zwak? Oké, als je het zo wil zien. Maar vergis je dan niet, het is juist de kracht Gods die werkt in en door die zwakheid. Daar hebben wij ongeveer dat lied aan te danken. I am weak, but thou art strong. Ik ben zwak, maar gij zijt sterk. Enzovoort. Zo is het maar net, ja. Want ook wij zijn zwak in hem. Daar komt hij. Want ook wij zijn zwak in hem. Maar zullen met hem leven door de kracht Gods. Waarmee de apostel met het woord wij kennelijk bedoelt. Hij zelf, maar de Korintiërs ook. Zij zijn zwak, hij is zwak. In hun ogen althans. Nou en? Maar het leven van Christus zal door hen werken. Die kracht Gods. En dat zullen, dan moet u niet meteen wegredeneren naar de toekomst of naar de opstanding of iets dergelijks. Want zullen, met name in het Nieuwe Testament, in de Bijbel, wordt gebruikt, en ook in het Nederlands wordt gebruikt, bij het logisch redeneren. Als het één waar is, dan zal, logischerwijze, het volgende ook waar zijn. Als wij met Christus gestorven zijn, dan zullen wij dus met hem leven. Dat is uit de Romeinenbrief, waar die gedachtegang een paar keer gevolgd wordt, en waar ook duidelijk uit de context blijkt dat het niet slaat op een toekomende opstanding uit de dood, maar op het tegenwoordige leven van de gelovigen. Wij zijn met hem opgewekt. En zo zal ook die geest die Christus uit de doden opgewekt heeft, zo zal die geest ook uw lichamen levend maken. Niet maar in de toekomst, maar in het heden. En daar gaat het hier ook over, hè. Wij zullen met hem leven door de kracht Gods, nu reeds. En dat leven zal ook openbaar worden, zegt hij, als ik u bezoek. Hou rekening mee. Het zal krachtig worden, ik zal u niet sparen. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods. In u. Want die kracht Gods is natuurlijk in de Korintiërs aanwezig. En je voelt niet dat de apostel zijn hem toch ruimte geeft. En zegt, oké, jullie zijn zwak, jonge kinderen in Christus, maar niettemin potentieel is die kracht Gods in u. Dat is wat wedergeboorte is, dat is wat het ontvangen van de geest is, enzovoort. Het enige punt is dat dat leven ook inderdaad ruimte zou krijgen om zich te ontwikkelen. En dat is het probleem in het algemeen van de mens, en daardoor helaas ook van de gelovige mens. Namelijk, hij zou zich kunnen ontwikkelen, er zit voldoende in dat zich zou ontwikkelen, maar u weet hoe het is, wij achten het beschaafd als ontwikkeling geremd wordt. Want beschaving is eigenlijk vlak maken, egaliseren, vandaar dat beschaving per definitie leidt tot wat wij noemen democratie en tot een gazon, een grasmaaier en al dat soort dingen meer. Heb ik u dat wel eens verteld? Bij ons achter een paar honderd meter verder heb je het Den Uilpark of zoiets in Almere. En dat was, ik ben er in geen tijden geweest, maar goed, maar er is dan een heel groot grasveld en aan de rand van dat grasveld staat Den Uil op zijn sokkel. Weet je, met zijn krom, Dr. Anders J. den Utebeet, die kent u wel, hè? Die staat er zo'n beetje over dat grasveld uit te kijken of het gras wel goed gemaaid is en of er niet een sprietje ergens boven de ander uitsteekt, hè? Dus af en toe komen er een paar socialisten daar, die komen met zo'n grasmaaimachine. En dan komen dat met zo'n guillotine, zal ik maar zeggen. Angros, komen ze die, komen ze daar het gras maaien. Ik vind het zeer symbolisch altijd, hè. Maar ook luguber, eigenlijk. Ze zijn beroerde idealen, hè. Ik heb niks tegen beschaving, ik heb niks tegen een beetje gemanierd gedrag enzovoorts. Want je moet toch samen met z'n allen in een vol land enzovoorts. En wat u in een hutje op de hei uitspookt, als ik er niet bij ben, dat kan me dus echt niks schelen. Dat betekent trouwens beschaving überhaupt niks meer, hoor. Het enige wat daar overblijft is wat er in je hart is. En wat je gelooft en geleerd hebt. En dat is het enige wat echt telt. Uiteraard, hè. Maar de bedoeling is dat het leven van Christus in de gelovigen tot ontwikkeling zou komen. En dat heeft begeleiding nodig. Dat heeft trouwens ook support nodig. Hoe zeggen ze zoiets? Aanmoediging nodig. Misschien zijn er coaches bij nodig. Hoe heette die jongens coaches toch, hè? Maar zodra die jongens technisch directeur worden, dan heb ik er geen vertrouwen meer in, hè. Dat iemand trainer is van zo'n club, zal ik maar zeggen, dat kan ik nog begrijpen. Maar zodra zo iemand technisch directeur heet, Dan denk ik, ga ergens anders voetballen. Dat meen ik serieus. Dan, weet je, dan moet dat weer allemaal volgens de regels en binnen de normen enzovoort. Dat is, vind ik, hoogst problematisch, hè? Nee, er is allemaal wat voor te zeggen, dat weet ik, heb ik kennis van genomen. Maar ik heb ook vastgesteld, dat is niks voor mij. Bijbels is dat het leven van Christus in ieder van ons zou openbaar worden. En dat laat zich niet implanten in wat voor organisatie dan ook. En bovendien, als je daar aan gaat beginnen, aan dat implanten in zo'n organisatie, weet je wat je dan krijgt? Twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden. Het is net politiek. Nee? Heel Nederland indelen in vakjes en in systemen en volgens regeltjes. En dan krijg je dit. Er zit niks anders op. Als je dat met christenen doet, krijg je dat ook. Als je het doet op de knijnenfokvereniging, krijg je precies hetzelfde, broeder. Het zijn altijd mensen die gepasseerd zijn en die jaloers zijn op een ander. En ondergelovigen gebeurt dat ook. In de hele samenleving gebeurt dat. Er is een boek over volgeschreven over hoe je dat moet voorkomen. Maar daarmee ontstaat het juist. Als je probeert te voorkomen, als je probeert te reguleren. En het enige wat echt werkt, is gewoon dit. Dat woord dat wij, u en ik, dat wij tot ons zouden nemen, dat we in onze harten zouden laten planten, het woord van de Torah, de truth, de hoe het maar heet, dat we zouden bewaren en dat de norm zou zijn voor onze levens. De maat heet dat in het Nieuwe Testament. De maat zou zijn voor onze levens. En dat is het dan. En wat er dan ook gebeurt, nou, menselijke maatstaven zal het wel niet goed komen. Volgens de wet van Murphy in ieder geval niet. Maar dat doet weinig de zaken. Wat de zaken doet, is dat het leven van Christus in ons geleefd zal worden. En dat is waartoe wij verlost zijn. En het is vechten om af te komen van al die wereldse beginselen en die reglementen en maatstaven die men daar aanlegt enzovoort. En meetlinten, het heeft geen enkele zin. Gaat niet werken, het is de eeuwige strijd van de mensheid en van de volkeren. En het gaat echt niet werken, ook niet in het christendom, dus al lang bewezen. Het enige wat telt is de kracht van Christus in een ieder van ons. En Christus is niet gebonden en hij is niet onder de wet. Wij zijn zwak in hem, was vers 4, maar wij zullen met hem leven, logischerwijze, nu, door de kracht Gods. In u. Vers 5. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Dat is een gedachtegang die we ook kennen uit 1 Korinthe 11. Beproeft uzelf. Men zou zichzelf beproeven. Dat is beter dan dat men door God of door de Heer zelf, de Heer Jezus Christus, beproefd wordt. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Dat staat er dus twee keer. Dat zou men doen, zichzelf bij gelegenheid eens onder de loep nemen. En dan heb ik het niet over psychologische aangelegenheden, want dat gaat toch niet werken. Om redenen die ik u nu maar niet zal vertellen, maar dat gaat niet werken. Dat is één grote chaos, psychologie is een onzinnig vak, als u mij vraagt. Dat ben ik. Als wetenschap bedoel ik, hè. Ja, dat de tact nodig is om een mens ergens te krijgen en een mens te bewegen een bepaalde kant op te gaan en dat is allemaal tot je dienst. Natuurlijk, dat is zo, maar te denken dat daar een of andere wetenschappelijke onderbouwing onder ligt of kan gelegd worden, de psychologen hebben zelf bewezen dat het niet kan, hè. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar onderzoek jezelf. Je kunt wel bij jezelf te raden gaan of je inderdaad leeft uit geloof. Leeft uit het woord van God of leeft uit zogenaamde menselijke wijsheid of wat daar dan voor door zou moeten gaan. Onderzoekt uzelf of je in het geloof zijt. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Je zou toch Na verloop van tijd... Ik probeer het alweer af te zwakken, maar... Je zou toch na verloop van tijd moeten kunnen vaststellen dat Jezus Christus in je is? Nee, niet op de populaire en populistische manier. Namelijk de manier van of je tekenen en wonderen kunt doen, of dat je misschien in tongen kunt spreken. Want zo gaat dat, hè? Natuurlijk is de Heer in je, want je spreekt in tongen. Dat soort dingen meer. Maar goed, dat is 1 Korinthe, daar zullen we het niet verder over hebben. Maar je zou toch moeten kunnen vaststellen op een of andere wijze dat de Heer in je is. En dat die kracht van Christus inderdaad in je werkt in de loop der tijd. Daarvoor, natuurlijk, het is moeilijk, er staat beproeft u zelf. De moeilijkheid ervan is dat je dan toch op een of andere wijze Christus, de Heer, zou moeten kennen. Want als je hem niet kent, kun je hem ook niet herkennen in je leven. Heb je dat? Mensen maken een punt van, ja, ik bid, maar ik merk er niks van. En ik vraag de Heer van alles, maar hij verhoort het kennelijk niet. Enzovoorts. En denken dat dat de norm is. En Jacobus heeft daar wat over te zeggen. Die zegt, waarom zou de Heer doen wat jij hem vraagt? Waarom zou de Heer je geven wat je op je verlanglijstje hebt staan? Je zou het in je wellusten doorbrengen. Of je bidt wel, maar je ontvangt niet omdat je niet gelooft. Dat heeft men ervan gemaakt, maar je moet wel geloven dat de Heer het je geeft. Ja, hoor eens, dat is hypnose, denk ik altijd. Of dat is zelfsuggestie. Dat is allemaal dwaasheid. Waar het om gaat is namelijk dat als wij blijven bij zijn woord, daaruit leven in de praktijk, als zijn woord onze gedachten, onze levensbeschouwing bepaalt en daarmee ook in hoge mate onze wijze van leven in de praktijk. Ja, dat is leven uit geloof. En als je zo leeft, dan merk je wel wis en waarachtig wel dat Jezus Christus in je is. Zo merk je dat. En als dat niet zo is, tenzij dat je enigszins verwerpelijk bent, is de rest van vers 5. Ja, als dat niet zo is, als je Christus niet in je leven merkt, dat ligt niet aan de Heer, hoor. Dat ligt aan jezelf. Of je de weg wil gaan, zal ik maar zeggen. Dat zijn allemaal moeilijke dingen, maar ik weet wel, dan moeten voorbeelden bij komen enzovoort. Maar die slaan gewoonlijk ook de plank mis. Ik kan u toch niet zeggen hoe u moet leven. U kunt mij niet zeggen hoe ik moet leven. Wij moeten proeven welke, dus dat wil zeggen zelf ondervinden, welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dat staat in Romeinen 12. En dat leer je alleen nadat je eerst je lichaam gesteld hebt tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Dat is een praktische kwestie. Oudste wat ik mij herinner in dit opzicht is inderdaad dat ik bij herhaling gehoor gegeven heb aan de oproep en zeg, ja, Heer, hier ben ik. Is er iemand die de Heer wil dienen? Ja, ik wil de Heer dienen. Wist ik veel. Want dat wist je niet. Tenminste, ik kan altijd zeggen, daar was ik te jong voor om dat ook maar enigszins te kunnen beseffen. Maar dat was nou helemaal zo. Maar daar beginnen die dingen. En daar moet je bij blijven. Dat is het. Je hebt je leven aan de Heer gegeven enzovoort. En dat heeft consequenties voor, eigenlijk voor het dagelijks leven, feitelijk. En dan gaat die kracht Gods werken, inderdaad. En hij doet het op zijn wijze. En dat is ook voor ons allemaal verschillend. En daarom staat er, beproef u zelf. Als je achterom kijkt, moet je dat toch kunnen waarnemen. Nou goed. En dat is het huiswerk wat de Korintiërs krijgen in afwachting van het dreigende bezoek van Paulus. Zal ik met de roede komen, schreef hij in een van de eerdere hoofdstukken. En hier zegt hij, ik zal u niet sparen. Onderzoek dus uzelf. En de apostel hoopt dan dat als hij dan één keer komt, dat hij dan niet meer zo vernederd zal worden. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet. Dat is ook zoiets, hè. Dat kwaad doen, of dat Calvinisme is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het kwaad doen, dat beschouwt men dan als de wet overtreden. En het goed doen is doen wat de wet zegt. En vooral niet doen wat de wet verboden heeft. En dat soort dingen meer. Dan krijg je weer dat aardse, dat lage, dat onprofijtelijke leven onder de voorschriften, onder de regeltjes waardoor men in de praktijk elke persoonlijke verantwoordelijkheid, maar ook elke persoonlijke beleving dus, ontwijkt, afwijst. Dat goed en kwaad, daar hebben we het al over gehad natuurlijk, naar aanleiding van 2 Korinthe 5, waarin me stond, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat in ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En het was al eerder toegelicht, want het goede is dat leven onder het nieuwe verbond des geestes en het kwade was het leven onder het oude verbond der letter. En de gangbare discussie, waardoor we altijd achtervolgd worden, gaat altijd over de mate waarin wij alsnog, ook als kinderen gods, onder de wet zouden leven en ons zouden plaatsen onder de regeltjes. Nee, dat is kwaad, sowieso. Überhaupt. Want daarmee is men niet dienstbaar aan de Heer, en zeker niet aan de genade van het nieuwe verbond, maar is men dienstbaar aan de wet, die heus door de kruisiging van de Heer Jezus beëindigd is geworden. Althans, de heerschappij daarvan. En dat is goed en nut en kwaad. Ik wens van God dat gij geen kwaad doet. In het geval van de Korintiërs moet je eigenlijk zeggen, het kwade is leven naar het vlees. Als gelaten zouden geweest zijn, dan was het kwade het leven volgens de wet. Maar in de praktijk, die twee overlappen elkaar in hoge mate natuurlijk. Hè. Leven naar de wet is leven naar het vlees nou eenmaal. Want wet is gelegd op het vlees en daarom zwak en onprofijtelijk. Ja. Dat was Hebreeën 7. Ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Dat wil zeggen, hoe dat ook is met ons, Paulus en de zijnen, hij zegt, nou wij dan maar verwerpelijk, als jullie dan maar, hè, het goede doen. En leven onder de beginselen van het nieuwe verbond, want God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van dat nieuwe verbond te zijn. Dat goede en kwade rechtstreeks verband houdt met de waarheid, dat zegt dan ook het volgende vers. Want, dus er is oorzakelijk verband tussen vers 7 en wat er verder volgt, in elk geval vers 8. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar alleen voor de waarheid. Waaruit meteen volgt dat het goede rechtstreeks van doen heeft met de waarheid. Het accepteren van de waarheid, het geloven van de waarheid, het leven in de waarheid. Het staan in de waarheid zelfs. En het kwade is uiteraard het tegenovergestelde. Wij vermogen niets tegen de waarheid. Dat is waarom waarheid arrogant heet. In een van de Nederlandse zegswijzen over de waarheid. De waarheid is arrogant. De waarheid is onbuigzaam. De waarheid verdraagt geen inspraak, geen discussie. Het heeft ook geen enkele zin. Mensen discussiëren, ze willen gelijk krijgen. En ze denken dat als ze gelijk krijgen, dan hebben ze de waarheid, blijkbaar. Het is een kwestie van meerderheid van stemmen enzovoort. Dat soort dwaasheid, ik noem het dwaasheid. Het is er bij mij ook ingepompt trouwens. Hè. Mijn vader zei altijd, discussie over de Bijbel is uit den boze. De duivel doet dat. Discussiëren over de Bijbel. die doet dat. Die zegt, is het zo dat God gezegd heeft? En dan zeggen wij, ja, God heeft dat gezegd. En dan voelen we ons zeer gelovig. Maar je moet die discussie zelfs maar helemaal niet aangaan. Want waar, het verandert er niet mee. Waarheid is waarheid, je gelooft het of je gelooft het niet. Waar wij wellicht discussie over hebben is of de Bijbel daadwerkelijk iets wel zegt of niet. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat heel wat van die discussie in de praktijk tot doel heeft om onder wat de Bijbel duidelijk zegt uit te komen. En dat soort discussie heeft dus ook geen zin. De Bijbel zegt het nou een keer. En of je het geloven wil of niet, dat moet je zelf weten. Dat kan ik u niet geven, maar het lijkt mij verstandiger om maar te geloven wat de Bijbel zegt. Als je straks voor de Heer staat, daar geloof je toch in, of niet? Als je straks voor de Heer staat, kun je altijd zeggen, ja, ik heb het gelezen in u en ik dacht dat het dit was, naar eer en geweten. En als je het dan toch verkeerd gelezen hebt, nou ja, oké. Dan had de Heer je maar beter in de waarheid moeten leiden. Dat zou hij toch doen? Maar ja, dat is dus ook weer het eind van deze discussie, van deze uiteenzetting. Waar het op neerkomt, de Bijbel leert het en dus accepteren we dat. Hoe dan ook. Hè? Of het begrijpen is een heel ander ding. Dat komt later, want dat zou wel. Hè? U weet toch, als we bij zijn woord blijven, zei de Heer, zouden wij de waarheid verstaan, dus ook begrijpen. En die zou ons vrijmaken daarmee. Naarmate wij de waarheid verstaan, werkt die waarheid ook. Dus dat is de bedoeling. Wij vermogen niets tegen de waarheid, die blijft gewoon bestaan. Of gewoon staan. Wij vermogen wel wat voor de waarheid. Waarbij het begrip kracht uit de voorgaande verse hier vervangen wordt door het begrip waarheid. En ik hoop dat u begrijpt dat dat ook in hoge mate synoniemen zijn. Hè? Waarheid per definitie is krachtig en autoritair. Het afschaffen van autoriteit in onze, laten we zeggen, redelijk moderne samenleving hangt meteen samen met het afschaffen van de waarheid. Dat wordt toch ook ontkend, dat er absolute waarheid bestaat? Men zegt, waarheid bestaat alleen in de beleving van de mens en daarom heeft ieder zijn eigen waarheid. Maar daarmee heeft men het begrip waarheid ontkend. Of dat een theologisch probleem is, of een filosofisch probleem, of alleen een taalkundig probleem, dat weet ik ook niet precies, maar het doet ook weinig ter zake. God is waarheid en God is kracht en hij blijft staan. En zo is het met waarheid dus ook. Het is krachtig, hij blijft staan. Maar het is autoritair, zoals God autoritair is. De hoogste autoriteit. En men doet er verstandig aan zich daaraan te onderwerpen. Goed. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. Hij zegt, als wij dan verwerpelijk zijn in jullie ogen, oké, laat het dan maar. Als jullie dan maar sterk zijn. En daar gaat het ons en mij dus, Paulus, om. Want wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Dat wil zeggen, volmaking is ook het woord voor volwassen worden, volgroeid worden. Zij waren immers kinderen, jonge kinderen in Christus, heet zoiets. En Paulus zegt, wij wensen uw volmaking. Maar volwassenen zijn volwassenen als ze de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het eigen leven, voor de keuzen die zij maken. En zonder verantwoordelijkheid geen volwassenheid, zonder verantwoordelijkheid trouwens ook geen vrijheid. En via vrijheid kom je dan toch weer bij waarheid die ons vrij zou maken. Dat wil zeggen, het is zeer volwassen om je te onderwerpen, niet aan wet, dat is kinderachtig. Ik bedoel, dat mag je van kinderen verwachten. Dat hoort bij een kind. Maar volwassenheid wil zeggen dat men zich onderwerpt aan de waarheid die men als zodanig heeft leren kennen en die men aanvaardt en waarvan men de consequenties draagt. Wij wensen dat. Uw volmaking. In Efeze, waar we in op een zijlijn even waren, daar vinden we de uitdrukking. Even kijken, dat was in Efeze 4. Dat God aan de gemeente inderdaad gaven geeft. We haalden hem Psalm 68 aan de straks, vers 19. Omdat Paulus dat deed daar. En hij zei in vers 11. En dezelfde, dat wil zeggen God, dan wel Christus, heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Dat is het doel, tot de volmaking der heiligen, de gelovigen dus in de praktijk, of anders tot het dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Werk der bediening is gewoon dienstwerk, hè? Het dienstwerk tot opbouwing van het lichaam van Christus. En daar zijn die gaven voor. En hoe dat werkt? Nou ja, dat staat in vers 15. De waarheid betrachtende in liefde, zouden wij als gelovigen alleszins, we kwamen er straks een paar keer het woord enigszins tegen. Dat is maar gedeeltelijk. Maar nu staat er alleszins, dat wij alleszins, in elke zin, in elk aspect, zouden opwassen, opgroeien, in hem die het hoofd van de gemeente is, namelijk Christus. En het gevolg is dat we dan, vers 14, niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind. Stroming staat er eigenlijk. Niet wind, maar het woord voor stroming. Alle leerstellige stroming dus. Dat staat er letterlijk. Wind der leer. Leerstellige stroming. Door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Toch die dingen, die kenmerken het christendom als zodanig. Allerlei leerstellige stromingen, hypes, rages heette dat vroeger. Modieuze dingen, weet u wel. Trends. En die veranderen continu. Net als eb en vloed. Het gaat maar heen en weer. En dan weer buigen we met z'n allen de ene kant op. En dan weer de andere kant op. Maar iets als sta dan, enzovoort. En stand houden. Zijn begrippen uit Efeze 6 overigens. Ja, dat is er dan niet meer bij. Hè? Maar dat is kinderlijk. Maar volwassenen blijven staan, kennen de waarheid, staan daarin, leven daaruit. En dat is het doel van het leven van alle gelovigen. En dus het is het doel, het praktische doel van het werk van met name de apostel Paulus en de zijnen. En daarmee zijn we terug in 2 Korinthe 13. Wij wensen ook dit. Dit wensen wij ook. Namelijk uw volmaking, uw volwassen worden. Daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Hij zegt, ik schrijf deze brief, opdat als ik kom, ik dezezelfde dingen niet hoef te doen. Het is ook wat makkelijker voor de apostel, ik hoop dat u daar ook begrip voor hebt. Het is wat makkelijker om ze op te schrijven dan dat hij de rechtstreekse confrontatie moet aangaan met de Korintiërs. En dus stuurt hij ze van tevoren deze brief in de hoop dat het enige uitwerking zou hebben en zijn bezoek aan Korinthe iets plezieriger zou verlopen. Maar ja, ik heb u al gezegd, ik vrees dat de man nooit naar Korinthe gekomen is. Helemaal niet meer. Wij kunnen het in ieder geval in onze Bijbel niet vinden. Maar hij spreekt wel over, even kijken, zijn strengheid. Omdat ik niet tegenwoordig zijnde, aanwezig zijnde, strengheid zou gebruiken Dat komt overeen met dat hij hen niet zou sparen of dat hij eventueel de roede zou gebruiken, zoals hij eerder ergens vermeld heeft. Dat hij niet strengheid zou gebruiken naar de macht die mij de Heere gegeven heeft. De macht is, dat is altijd zo in de Statenvertaling, de macht is ook kracht, maar dan meer op het, niet op het fysieke terrein natuurlijk, maar juridisch. Je moet het eigenlijk ook altijd vervangen door het woord recht. En dus is het een synoniem voor autoriteit. Hij heeft de macht om dat te doen. Hij is daartoe gemachtigd. Daarin kom je het nog tegen. Hij is daartoe gemachtigd. Hij is daartoe geautoriseerd. Dat wil zeggen, hij heeft de autoriteit ontvangen om dat te doen. De macht, het recht, de autoriteit die mij de Heere gegeven heeft tot opbouwing. En niet tot nederwerping. Het punt is dat de Korintiërs het beschouwen als nederwerping. En allen die Korintisch zijn, ook in onze dagen. Doen wij het er helemaal verkeerd? En men beschouwt het onderwijs in het woord Gods in de praktijk als afbraak. Men is er bang voor en zegt dat ook gewoon. De Bijbel brengt maar verdeeldheid. Toch? Men verdraagt de kritiek niet. En beschouwt de Bijbel als afbraak. En men heeft argumenten voor. Men zegt, ja, dat was toen en dat was vroeger. En dat was andere omstandigheden. En weet je veel wat. Want het evolutionistisch denken mensen. Toch, dat heeft heel ons moderne denken beïnvloed. En in de greep gekregen. Helaas. Maar wat de Bijbel doet, is afbraak van de oude mens. Dat is zo, ja. Het verklaart de oude mens dood. En het zegt, daar is geen goed in. En uit het hart, je moet doen wat in je hart is, zegt men. Nou, uit het hart komen voort, zou je gedacht zijn wat voor ellende er allemaal uit je hart voortkomt, zegt de Bijbel, hè? Nee, dat kan wel anders. Natuurlijk kan dat wel anders. De term is ook niet geheel onjuist. Maar het veronderstelt dat onze harten gevuld worden, want dat is de Bijbelse gedachte, dat onze harten gevuld worden met Christus. Dat de Heer Jezus in ons hartje woont. Zo worden dan de kinderen verteld. Aan mij vroeger ook dus, hè. Het deurtje moest open met een flanelbord, weet je wel. Dat was gemaakt van mijn oude pyjama, maar. Ja, doe maar. Dat is een variant op je kon zien waar de asbak gestaan had. Ken je die ook nog? Van Hermans? Toon, wel te verstaan. Ja, nou goed. Maar het deurtje van je hart open. En later werden alle deurtjes van je hart. Je wist helemaal niet dat er deurtjes in zaten. Wel dat er kamers in waren, heb ik later geleerd. Maar, doe maar. Links en rechts schijnt het. Dat is een kamer en suite. Schuifdeuren. Maar toen maar weer. Maar dat is het, dat de Heer in ons hart zou wonen. Maar in concreto, in wat klarere termen, dat het woord van Christus rijkelijk, Colossenzen 3, dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. En dan komt waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is ook de aan de Bijbel ontleend, die uitspraak. En daarom zou het hart gevuld worden met het woord van God. Voor de Joden onder u, het zou gevuld moeten worden met de Torah. Maar ja, dan denkt men weer aan de 10 geboden en de 613 geboden van de Joden. En dan is men weer de weg kwijt, hè. Het onderwijs gewoon van het woord van God. Het zou ons eigen worden en dat zou opbouwend zijn. Dat ook op de uitdrukking, de macht die de Heer mij gegeven heeft tot opbouwing. Het gaat over de opbouw van dat geestelijk huis, van die tempel, dat koninklijk priesterdom en hoe het in de diverse schriftplaatsen maar genoemd mag worden. sluit eigenlijk aan bij gewoon het begin van de eerste Korinthebrief. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt? En daaraan wordt gebouwd. Op het fundament hetgeen gelegd is. En Paulus zegt, en ik heb het fundament gelegd in Korinthe. Dat is 1 Korinthe 3 immers. En daarop wordt het gebouwd en het hoofd van het bouwwerk, de uiterste hoek, steen, het hoofd van dat lichaam, zo kun je het ook zeggen, dat is Christus zelf. Het recht tot opbouw, de macht tot opbouw, de bediening ook om dat te doen, dat is niet afbraak, maar mocht er zich ergens puinhopen bevinden of gammele constructies die door mensen gebouwd zijn, dan wordt het eerst afgebroken. En genadig genoeg, men kent die dingen niet echt, men vindt ze niet populair om voor de hand liggende redenen, maar mocht het nou zo zijn dat men op een of andere wijze kans ziet in Jeruzalem alsnog in onze dagen een tempel te bouwen of wat er voor door moet gaan, dan moet ik u helaas zeggen, die zal afgebroken worden. Het zal een puinhoop worden. En als ik het begrip tempel buiten beschouwing laat, men is er toe overgegaan om Jeruzalem te herbouwen, te herstellen, toch? Al lang geleden, om zo te zeggen. Maar ja, als de Heer komt, wordt het afgebroken eerst. En geldt weer, hier zal geen steen op steen gelaten worden. Dat geldt voor een eventuele tempel, geldt voor Jeruzalem, maar het geldt voor een complete Israëlitische, van mijn part Joodse staat. Het is mensenwerk, het zal afgebroken worden. Dat is fundamenteel Bijbelse gedachte. Dat doet de Heer niet alleen aantoonbaar, want staat zwart op wit in de profetieën, ongeacht of iemand ze kent of niet. Dat gebeurt niet alleen met Jeruzalem, Judea, Samaria, wat het maar was allemaal. Maar het gebeurt ook met de individuele gelovigen. Wat wij moeten leren is dat die oude mens niet telt. En voor zover die oude mens een stuk gereedschap is, in de zin van een lichaam met wat besturingsorganen en coördinatiecentrum, hersenen, weet je veel wat. Oké, het is een aardig mechaniek, maar dat zou men beschikbaar stellen aan de Heer. Dat is wat er staat, toch? Dat gij uw leden stelt tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6. Of dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Of vaten der barmhartigheid, die de Heer zou vullen dan wel gebruiken, afhankelijk van wat men onder vaten zou moeten verstaan. En dat is nederwerping van de oude mens en het is de opbouw van de nieuwe mens. Er staat in Jesaja 55 niet, de mens komen met al zijn gedachten tot God en dan zal God er wat ordening in aanbrengen of zo. Er staat, de mens verlaten zijn gedachten, de mens verlaten zijn eigen wegen en neigen zijn oor tot mij, staat er dan, want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Doe ze maar weg. Niet passen een beetje aan, maar doe ze weg. En een grote probleem, ik denk in het algemeen in onderwijs, is dit. Dat wat een mens voorgehouden wordt, dat wat je hem leert, dat probeert hij in te passen in wat hij al kent of al weet. En soms kan dat, maar fundamenteel werkt het niet. Je moet eerst wat afleren dikwijls. Vandaar dat je met bepaalde zaken vroeg moet beginnen. Jong leren bijvoorbeeld. Moet je jong leren? Ik vind het een prachtig woord. Jong leren. Want als je het jong leert, hoef je niet eerst wat af te leren. En jong leren letterlijk heeft met reflexen te maken. Maar dat is heel moeilijk als je al andere reflexen had ontwikkeld, zal ik maar zeggen. Kom daar maar eens af. Dat is echt zeer problematisch. Hè? Vroeger mocht ik naar muziekles. En ik kreeg meteen te horen, dus echt waar. Ik had 3 weken in een blokfluit of zo. Toen mocht ik zelfs naar Mijn ouders konden geen blokfluit betalen, maar die kreeg ik van iemand anders. Maar mijn ouders dachten toen wel, ja, dan moeten we toch wat aan doen. Mocht ik naar blokfluitles, maar bij de tweede keer kreeg ik al te horen dat het fout ging, want ik speelde uit het hoofd. En dat mocht niet. En ik doe het nog. Ja, het zat er gewoon in. Te laat. En ik worstel nu nog met het spelen van bladmuziek. Dat leer je daarna dus nooit meer goed. Als je eerst al uit het hoofd doet, dan... Hè? Dat heb ik ook, ja. Ik heb heel wat etudes en andere dingen die ik af en toe eens helemaal doorspeel. Na drie keer dan weer foutloos, dan gaat het weer prima. Maar als je nou vraagt, speel nou eens even zo'n etude voor, zou ik het niet weten. Zou ik het niet kunnen. Dus het zijn twee verschillende dingen. Het ene pak je op van zo'n blad, je voert het uit. En het andere komt van binnenuit en dat gaat op het gehoor, op klank. Mijn aandringen in muziek is niet lezen, muziek is klank. En degene die het echt kan, die zegt, ja, maar de clue is ook dat je leest het, maar dan moet je, als je het ziet staan, moet je het horen, als het ware. Moet je je voor kunnen stellen. Net als als je schilderen wil. Je moet van tevoren weten wat je gaat schilderen. En als je van blad speelt, moet je van tevoren weten wat er gaat komen en hoe het klinkt. En dan speel je precies wat je ervan voorstelt van tevoren. Maar ja, daar is goede oefening bij nodig. Maar het probleem ervan is, het zijn vaak twee dingen die elkaar niet verdragen. Als je wat leert, moet je vaak iets wat je al kunt of meent te kunnen, moet je aan de kant schuiven. En dat is een groot probleem. Als het gaat over de Bijbel, het grote probleem is altijd dat zodra de Bijbel open gaat, dan botst het met allerlei christelijke, traditionele geloofsbelijdenissen, zal ik maar zeggen. Die staan vast. Mensen kennen niet de Bijbel, maar weten over een drie-ene God en al dat soort dingen meer. Dat is allemaal geleerd. Waar weet ik niet. En dan komt de Bijbel en je komt er niet meer door. Tenzij dan dat men bereid is om die dingen even naast zich neer te leggen. Ik bedoel, je moet geen je oude schoenen niet weggooien voor je nieuwe hebt. Maar toch, je moet bereid zijn om te relativeren en dingen aan de kant te zetten. Misschien doe ik het dan wel altijd verkeerd. Misschien heb ik het altijd verkeerd gedacht. Maar stel nou dat en dan aan de kant ermee. En dat is afbraken. De moeilijkheid van het leren zit hem niet in het leren, maar zit hem vaak in het afleren van wat men foutief opgedaan heeft. En daarom, als men het verkeerd uitlegt, zegt men het is nederwerpen. Maar het is het niet, het is opbouw. Het is nederwerpen van het oude. En dat is fundamenteel wat God doet. Hij neemt het eerste weg, was de uitspraak, de fundamentele uitspraak in Hebreeën hoofdstuk 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En niet ijshuizen in elkaar. Goed. Voors, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, wordt volwassen, of dat blijdschap met zich meebrengt. U weet hoe het is, hè? Mensen die volwassen moeten worden zijn gewoon chagrijnig, zijn helemaal niet blij. He? Heb je met pubers? Chagrijnig. Weten de weg niet. We hebben onvrede met de huidige situatie, maar willen ook niet, durven die stap ook niet te zetten, maar dat is volwassenheid. Verantwoordelijker nemen, keuzes maken enzovoort. Niet negatief, niet alleen maar zich ergens tegen afzetten, maar iets aannemen ook vervolgens. Hè. Dat is moeilijk, ja. Voors, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt, zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. Maar ik hoop dat u merkt dat dit allemaal kenmerken zijn van het leven onder het nieuwe verbond en eigenlijk dus gewoon, met andere termen, vruchten van de geest. Want dat is liefde, blijdschap, vrede enzovoort. Hè. En natuurlijk eenheid. Zijt eensgezind. De apostel wijt er wat meer woorden aan in Efeze 4. Nog eerder in het hoofdstuk dan waar we al waren. bewaren. U benaastigende te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Want we hebben één God en één dit, één dat, één zus, één zo. Is wat ons bindt aan elkaar. Zijt eensgezind. Maar dan moet je tegen Corinthiërs zeggen, die per definitie verdeeld waren. Hè? Die hebben het woord uitgevonden, om zo te zeggen. Schisma, weet u wel. Schismata. Scheuringen zijn er onder u. Met alle gevolgen van dien. Zijt blijde, wordt volmaakt, wordt volwassen. Zijt getroost. Maar troost is een van die woorden die we aan het begin van de tweede Korinthebrief besproken hebben. En het is een van de aanduidingen van het nieuwe verbond. En ik heb u toen uitgelegd dat troost per definitie betekent het oude weg en het nieuwe, betere daarvoor in de plaats. Nee, dat is niet evolutionistisch. Evolutionistisch zou zijn, het oude ontwikkelt zich tot het nieuwe. Maar dat is niet Bijbels. Bijbels is het oude weg. En het nieuwe komt ervoor in de plaats. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En het eindigt met de oude hemel en aarde zijn gevloden van voor het aangezicht van degene die op de troon zat. En er is voor dezelfde geen plaats meer gevonden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is het principe. En dat is wat troost is. Heb ik u uitgelegd, dus laat ik het maar bij. Leeft in vrede. Elders staat voor zover in u is. Houdt vrede met alle mensen. Vrede is altijd de relatie tussen minstens twee partijen. En wij zelf zijn maar één partij. Dus ja, het ligt niet helemaal aan ons. Dat is een mooi excuus, hè? Wat, dat was Romeinen 12? Ja.
Indien het mogelijk is, zoveel in u is.
Ja, er stond nog een uitdrukking. Indien het mogelijk is en zoveel in u is. Ja. Houd vrede met alle mensen. Ja. En in Efeze staat, want Christus is onze vrede. Onze shalom, onze shilo. Uit Genesis 49. Hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, Jood en Heiden, weet u nog, en gesteld heeft op één fundament. Vrede, ja. Zij het eensgezind leeft in vrede, en de God der liefde, en toen wou ik zeggen, en liefde is eigenlijk een soort synoniem voor vrede, want liefde staat voor eenheid, of het streven naar eenheid, of de kracht die één maakt. En dat is dus vrede, maar staat erbij, hè? De God der liefde en des vredes. Niet omdat het twee verschillende dingen zijn, maar omdat het feitelijk één ding is. De God der liefde en des vredes zal met u zijn. Heb u dat? Zij blijde, wordt volmaakt. Zijt getroost, laat het oude vervangen door het nieuwe, betekent het eigenlijk, hè? Zijt eensgezind, leeft in vrede. En dat is in zichzelf vrucht van de geest. Maar voor de gelegenheid wordt die omgedraaid en wordt gezegd, nou, waar dat zo is, daar zal de God der liefde en des vredes met u zijn. Kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Dat was 13 vers 5. Maar of hij er is of niet, het hangt van dit af, hè. En ik weet wel, blijdschap, ja, dat zijn relatieve begrippen. En moet je dan doen alsof je blij bent? Nee, dat ook weer niet. Dat is moeilijker. Maar iets als zijt eensgezind en leeft in vrede, dat is toch in hoge mate een keus die men zelf maakt. En voor zover het niet zo is, het helpt in ieder geval om te weten dat dit de bedoeling is. En dat is eigenlijk de achtergrond van al die schriftplaatsen die ons wijzen op het christelijk leven en de resultaten daarvan. Want als men die niet goed begrijpt, dan leest men toch weer wet, hè? Hier ook. Zo'n vers ook. En Romeinen 12 zeker. Er staat de liefde, zei ongeveinsd. Hij heeft een afkeer van het kwaad. Noem nog maar eens wat. Dat wordt dan toch weer voorschriften, om zo te zeggen. Maar in werkelijkheid, dat is het niet. Bovendien, zo aan het eind van de ochtend, bovendien, als het nou voorschriften hadden moeten zijn, ja, dan kan je net zo goed even de wet lezen. Maar opmerkelijk genoeg, dat doet de apostel niet. Ik vind dat een van de belangrijkste argumenten voor het feit dat we daadwerkelijk niet onder de wet leven. Als het puntje bij paaltje komt, in plaats van de wet krijg je dit soort dingen te lezen. Maar dit zijn niet voorschriften, dit zijn aanwijzingen van zo zou het moeten gaan. En het helpt je daarop te richten. Je weet dat dat de weg is van het leven van een gelovige onder het nieuwe verbond. Je weet dat dat vrucht is van de geest. Je weet dat het resultaat moet zijn van de inwoning van het woord van God. En het helpt uiteraard dat te weten. Het zet in ieder geval de neuzen de goede kant op. En waar deze dingen zijn, en waar we ze dus wel degelijk nastreven, waar deze dingen zijn, daar zal de God der liefde en des vredes met ons zijn. En dat betekent dat hij inderdaad voor ons zorgt. En dat wij inderdaad niet alleen door het leven gaan, maar dat de Heer met ons is. Dat hij behoorlijk medelijden heeft met ons, die ook maar onze weg moeten vinden. Zelfs als gelovige in een wereld die de onze ook niet is, zal ik maar zeggen, levert moeilijkheden genoeg op. Maar dan krijg je die belofte van hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven en dat soort dingen meer. Hè. En als ik zwak ben, dan is hij machtig en wat het maar was allemaal. Maar wij moeten wel willen, de verantwoordelijkheid ligt dus wel degelijk bij onszelf. Het woord initiatief heb ik proberen te vermijden. Dat is misschien iets te sterk uitgedrukt. Maar het ligt wel degelijk aan ons. Wij zouden een keuze maken en wij zouden ons aan hem, aan de waarheid, aan zijn woord overgeven en hem de gelegenheid geven ons te onderwijzen. Daarvoor zitten we hier trouwens, hoop ik. Dat ligt aan ons, ja. Ooit gelezen in Jesaja was, geloof ik, dat men deze dingen zou kopen. Koopt u dit en koopt u dat, koop de waarheid en wat het allemaal maar was. Kun je daar dan voor betalen? Nou, het antwoord is, we betalen met ons eigen leven. Het kost ons tijd, het kost ons energie, we moeten ons erop richten. Het gaat ten koste dus inderdaad van de oude mens. Maar we krijgen fundamenteel, krijgen we het gratis en het is het werk dat de Heer aan ons zou doen. Het is zijn kracht die in onze zwakheid zal volbracht worden. Daarna, aan het eind van de ochtend, groeten wij elkander met een heilige kus. Maar die bewaren we voor de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u met ons wilt zijn en dat u ons geroepen hebt om tot u te komen buiten de legerplaats, om daar te delen naar aardse maatstaven in uw smaadheid, maar naar andere maatstaven om te delen in uw heerlijkheid. We danken u dat u ons niet alleen levend gemaakt hebt met Christus en ons wedergeboren hebt, maar ons ook met Christus geplaatst hebt, gezet hebt in de hemel, opdat wij zouden deel hebben aan onze heiland zelf en eerstelingen zouden zijn van dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, dat ooit op aarde gestalte zou krijgen. We danken u dan ook dat we daarna mogen uitzien, onze blik mogen richten op de toekomst, die niet beperkt wordt door de heerschappij van de dood, maar in tegendeel, die oneindig is, omdat u ons dat eeuwig leven hebt geschonken. We zeggen u dank dat het leven ook geleefd kan en mag worden, en dat het uw kracht is, uw levenskracht die in onze zwakheid zou worden volbracht. Dat u het bent die ons dwars door alle omstandigheden, beperkende omstandigheden ook, in deze wereld, ons zou bekrachtigen en ons zou brengen naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u dan voor het grote voorrecht, uw kinderen, uw dienstknechten, geworden te zijn. Dat u ons gemaakt hebt tot koningen en priesters om betrokken te zijn straks in de voortzetting van uw werk als uw heerlijkheid zal geopenbaard worden. En daarom dragen we onszelf ook aan u op en vragen u op grond van uw beloften en uit uw genade wees u ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.